mei in Sicon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pols.nl.
27 mei in Venlo, het vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
Wat is er toch los in Nederland? Mensen vallen over elkaar heen, gooien met vuurwerk, belagen hulpverleners en disqualificeren medemensen. 3 raadsleden laten hun licht schijnen op de gebeurtenissen. Ook praten we over een ontwikkeling die wordt gezien als misschien wel de belangrijkste ooit. Een verandering die de wereld voorgoed kan veranderen. Nieuwsgierig geworden? Luister dan zometeen naar De Rotonde bij Omroep Venlo. Na het reclameblok en nieuws.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft de oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met een natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pols.nl.
Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
Omroep Venlo.
96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
De asieldiscussie maakt heel wat los in het land. Bijna overal waar mensen moeten worden opgevangen, breekt de hel los. Hoe lossen we dit met elkaar op? We hebben het erover met Peter Bastiaans, raadslid voor Venlo. Voor Venlo, Groot Venlo, zeg ik dat goed, Peter?
Bijna.
Oké. Wim Jansen van Pro en Twan Schoemkes van het Venlo's Burgerinitiatief. Ook schuift een echte Venlo'se aan die inmiddels namaakt met haar kennis over kunstmatige intelligentie. Ze schreef al twee boeken over AI, waarvan haar nieuwste boek gisteren werd gepresenteerd bij Koops Boekhandel. Te gast is Sanne Cornelissen, die we gerust specialist kunnen noemen op het gebied van AI. En de column vandaag is van Paul Seelen. Ja, dit was Aretha Franklin met Respect, heet het nummer. En respect, heren Peter Bastiaans, Wim Schoemkes en Wim Jansen, is vaak ver te zoeken als het gaat om die asieldiscussie. Peter, jij volgt die discussie te uit en te na?
Zeker, zeker, zeker. En ik moet zeggen, met het schaamroop op mijn gezicht, dat ik als Nederlander dat mee moet maken. Want we hebben het Aretha Franklin zong over respect. Nou, dit is natuurlijk respectloos. Ten opzichte van bestuurders, ten opzichte van asielzoekers, ten opzichte van de samenleving.
Want jij bent in Venlo nou betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond het asielzoekerscentrum. Jij volgt die discussie landelijk ook?
Zeker, ja.
En wat doet dat met jou?
Ja, ik kijk ook heel erg zorgwekkend daar tegenaan. En waar gaat dit eindigen? Ja, dat is de vraag die ik me ook stel, ja.
Wim, jij van Pro?
Ja. Ja, nou, daar kan ik me natuurlijk helemaal bij aansluiten. Ik vind het altijd wonderbaarlijk dat het op een of andere manier toch heel moeilijk is om hier te handhaven en te straffen. Terwijl we toch al jarenlang best wel rechtsbeleid hebben in het land en eigenlijk law and order toch eigenlijk wel gewoon goed ingevuld zou moeten worden. Maar op een of andere manier lukt dat niet. En dat, ja, dat bevreemt me elke keer weer.
Gisteren zei Gert Leers, stond vandaag in de krant, gisteren stond het op internet, dat de geest uit de fles is. Gert Leers, oud-minister van asielzaken van het CDA, oud-burgemeester van Maastricht, die zei de geest is uit de fles. En zie hem er nog maar eens in terug te krijgen.
Ja, dat klopt. Kijk, de weerstand groeit, de zorgen groeien, de weerstand groeit. En dat ontaart continu in een geweldexplosie. En met vuurwerk, absoluut niet de manier om dit beslecht te krijgen natuurlijk.
Maar Wim, waar komt dat vandaan, vraag ik me steeds af. Hoe komt het zover dat mensen met vuurwerk gaan gooien, hulpverleners belagen?
Nou ja, ik denk, ik had gisteren even een déjà vu gevoel toen ik Mark Verheij, de burgemeester, ook van Venlose afkom, daar burgemeester zijn excuses aanbood omdat het communicatietraject niet goed was verlopen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat de angel is. Ik denk dat als belangrijke politici in dit land gaan roepen dat we het niet meer moeten pikken, dat dat gewoon echt een stap te ver is. En dat roept dus op tot dit soort toestanden en geweld. Alleen de vraag is van ja, hoe kun je daar tegen optreden, tegen volksvertegenwoordigers?
Jij bedoelt dan dat mensen als Wilders, ja, nu ook Mona Keizer, ja, Markezoor, dat, ja, die uitspraken doen die het volk ophitsen? Ja. Mag ik dat zo zeggen, Peter Bastiaans?
Ik denk dat zij juist de angel in het probleem plaatsen. En we proberen met man en macht de angel eruit te halen. Maar zolang deze meningen voedingsbodem krijgen, meneer Markezoor heeft binnen 24 uur gezegd, ja, ik had anders moeten zeggen, maar ik neem de woorden niet terug. Maar de bühne heeft plaatsgevonden, het verhaal is gezegd, en dat circuleert op social media, en dat gaat als een olievlek verder. En daar zit het probleem.
Frans Schoenges.
Ja, het waarom. Het waarom. Waarom komen mensen zo massaal van die bank af? Waarom gebeurt dit?
Blijven ook trouwens heel veel mensen op de bank zitten, hè?
Ja, klopt.
De meeste.
Maar... Kijk, zelfs Mark Verheijen komt inderdaad met een excuus van het had weer anders gemoeten. Nou, en daar kwamen we weer heen. Het had weer anders gemoeten. De mensen die daar staan, die voelen zich gewoon in een onrecht aangetast. En dat is waarschijnlijk een prikkel waarom ze van die bank afkomen. En ja, dan komt het weer. Zorg voor draagvlak en draagkracht. En ja, ik denk dat de druk op de asielinstroom dusdanig hoog is dat er gewoon weinig ruimte is om royaal te overleggen. Maar zolang Den Haag het probleem blijft droppen bij de burgemeesters en uiteindelijk bij de bevolking, ja, denk ik dat die weerstand wel blijft groeien. Ik denk toch echt dat de oplossing in Den Haag moet liggen.
Ik vind dat iets te gemakkelijk.
Peter.
Ik vind dat iets te gemakkelijk. We hebben een asielprobleem. Ook wij als Vurgoed Venlo waren tegenstander van de massaliteit van Betanië. Noem maar op. Maar ik denk dat we met z'n allen, van links tot rechts, het gesprek aan moeten gaan met de bestuurders. We zijn nu als volksvertegenwoordigers onderling verdeeld en we hebben niet één stem richting de bestuurders. Ik ben ervan overtuigd dat als, en dan ga ik even terug naar Venlo, als binnen de gemeenteraad geluisterd werd naar de omgeving en dat het bestuur geluisterd had naar de raad, dan hadden we veel eerder tot pandklare oplossingen kunnen komen die breed gedragen zouden worden.
Oké, Twan, jij zegt draagvlak, draagkracht, maar Den Haag moet zijn verantwoordelijkheid nemen en niet alles bij de burgemeester neerleggen. Hoe denk je dan dat het wel zou moeten? Want er moet al in de lokale gemeenschap draagvlak moeten zijn.
Ik blijf erbij. We hebben natuurlijk een asielprobleem, maar we hebben ook een instroomprobleem. En zolang
maar dan lossen we nu niks meer op.
Nee, maar Den Haag blijft over elkaar heen rollen en ze komen niet met oplossingen. Het blijft maar doormodderen. En vervolgens blijft gewoon elk dorp wordt nu gewoon geconfronteerd met noodgedwongen opvang.
Ja, maar dan moet ik even tegenspreken. We hebben geen instroomprobleem, we hebben een uitstroomprobleem. Want de instroom wordt steeds minder. Dat geven cijfers aan. Alleen de uitstroom, zoals we die gedacht hebben, terugsturen naar het land van herkomst, dat stokt. En daarmee komt het netto aantal asielzoekers wordt verhoogd. Dat is het probleem.
Twan zegt, instroom moet terug. Dat zegt overigens, heb ik het gevoel, iedereen in dit land. Maar we hebben nu een probleem. Wim, draagvlak, draagkracht en de verantwoordelijkheid in Den Haag.
Ja, daar zit allemaal wel een kern van waarheid in. Maar wat ik ook merk, en dat zie je dus ook bij die politieke partijen, dat er gesproken wordt over een asielcrisis. Mensen, dit is geen crisis. Ja, er is een andere aanpak nodig. Ja, mensen die hier niet rechtmatig komen, moeten weer zo snel mogelijk terug. Daar ben ik het allemaal mee eens. Maar het wordt een crisis gemaakt door politici die denken om hier electoraal gewin mee te pakken. En dat is het kern van het probleem. En daarom komen die mensen ook niet van de bank. Want dat zijn mensen, dat zijn relschoppers. Die gaan vandaag naar het voetbalstadion en morgen gaan ze naar AZC. En volgende week hebben ze weer een andere aanleiding. Die mensen moeten we oppakken. Want dat heeft inhoudelijk niks met deze discussie te maken.
En als die mensen niet op zouden zijn komen naar de demonstraties, dan zou het anders verlopen zijn, denk je?
Absoluut.
Ja, dan krijg je wel demonstraties. En dat is ook goed, want dat is een heel belangrijk recht in het land. Maar dan krijg je wel demonstraties die gaan over de inhoud. Kijk, en die niet gaan over ruiten ingooien en vuurwerk en mensen belagen enzovoort.
Kijk eens wat er gebeurt in Loosdrecht. De bevolking van Loosdrecht is zich massaal aan het... Het staat massaal om de asielzoekers heen. Zijn acties ondernomen om maar duidelijk te maken ten opzichte naar de asielzoekers toe, van luisterers, het zijn niet wij, het zijn mensen die wij niet eens kennen. En nogmaals, daarmee wil ik het niet goed praten. De excuses van Mark Vrijen, burgemeester, waarnemend burgemeester van Weidemeren. Dat schuurde bij mij ook een beetje. Want ik denk, ja, je kunt wel excuses aanbieden. We hebben vaker gehoord dat politici in dit soort dossiers excuses aanbieden. Maar het zijn geen mensen die voor een roze koek komen werken. Hè? Verdiep je dan in voordat je eraan begint. En ga dan die communicatie van begin af aan goed organiseren. Dan creëer je al wat raakvlak.
Want de Rijksoverheid heeft die spreidingswet neergelegd. Heeft dat invloed op dit verhaal, denk je? Op die onrust die in dit land ontstaan is? En overigens niet alleen hier, hè?
Invloed, kijk, die spreidingswet die zegt gewoon tot in elk dorp, elke gemeente gaan gewoon mensen opgevangen worden.
Ja.
En dat is goed, neem ik aan.
Dus iedereen wordt ermee geconfronteerd. Ja. Dus zal je wel moeten zorgen dat je inderdaad goed informeert, goed communiceert, de voorzieningen goed op orde probeert te hebben of te krijgen. En zorg voor draagvlak. En dat begint met communicatie en participatie.
Hebben wij niet zozeer, in alle gemeentes denk ik, een overval toegepast op mensen, Wim?
Nou, ik vond jouw vraag net wel heel interessant, Antoine. Maar hoe moet het dan wel? Nou, zeg het maar eens. Hoe moet het dan wel? He? Ik bedoel, je kunt natuurlijk als wethouder of als burgemeester een brief doen naar de stad en zeggen van jongens, welke wijk meldt zich aan voor een AZC? Ja, dan weten wij allemaal dat er niemand gaat opstaan.
Maar Wim, zou daar niet iets aan vooraf hebben kunnen gaan? Want wat iedereen wist, die spreidingswet komt eraan. Wij zullen als gemeente iets moeten. Wij gaan eens met die stad praten, niet over waar we die mensen gaan huisvesten. Maar hoe we dat in deze stad gaan doen?
Ja, maar uiteindelijk...
En gewoon in wijken de gesprekken aangaan. Ja. En dat geldt voor arbeidsmigranten, dat geldt voor asielzoekers.
Ja. Maar ik denk dat elke wijk zal zeggen van ja, we zijn het met die spreidingswet eens. He, dus dat moet ook gebeuren. Ja, het moet ook in onze gemeente. En dan zal elke wijk ook zeggen, of dorp, hè, niet bij ons.
Nee, maar pellen
nu... De laatste laten we even achterwege. Ja. Vertel dan eens hoe we het moeten doen. Ga met de mensen in gesprek.
Ja, goed, pel het nou eens af. Kijk nou eens gewoon naar de situatie van Venlo. In mei 2024 is het college voor een kring van omwonenden van de toenmalige klooster Betanië een informatieavond georganiseerd in de Koel. En tijdens die informatie was ik niet bij, maar dat van horen. Geeft het college aan, van luister, we gaan het allemaal met jullie bespreken. De fractievoorzitters zijn in het geheim ook gebriefd, we gaan het allemaal bespreken, we zorgen dat de omwonenden hun zorgen kunnen uiten, et cetera, et cetera. En vervolgens gebeurt er meer dan een jaar helemaal niets. Er wordt wel over de omwonenden gesproken, maar niet met de omwonenden. Althans niet vergelijkbaar met de grootte van het dossier een aanzienlijk aantal omwonenden en de diepte ingaan. Ik zal niet zeggen dat ik daarmee de protesten die er waren, want in Venlo hebben we het nog allemaal netjes gehouden, er zijn geruiten gegooid, dat ik daarmee mee goedkeur. Maar over het algemeen, ja, dan moet ik toch zeggen, de omgevingsdialoog heeft ook daar gefeild. Overigens heeft het college daar ook excuses voor aangeboden op 17 december, jongstleden.
Maar laat het college zich niet te zeer leiden door angst. Bang dat ze een golf van protest over zich heen krijgen, zoals Mark Verheijen dat nu over zich heen
krijgt. Ja, maar angst is een raadgever, hè?
Ja, oké, maar speelt dat mee, denk je, Twan? Ja,
kijk, de zwaarte van dit maatschappelijke dossier vergt nu eenmaal dat je meer in overleg moet met die omgeving.
Ja.
En dat gebeurt keer op keer niet. Het wordt er gewoon doorheen gedrukt. Iedereen waarvan je het hoort, het is voor een verdongen feit, het is weer geregeld en wij krijgen het voor ons, op ons bordje.
Reageer eens op...
Ja, nou, wat je zegt, het is een verdongen feit. Maar hoe moet het dan?
Hoe wil je dat dan wel aanpakken?
Nee, maar je kunt dus voldoende...
Nee, ik stel even een vraag aan Twan. Dus hoe pak je dat dan wel aan?
Kijk, als wij hier de oplossing in pacht hadden... dan had Nederland waarschijnlijk...
Ah, maar dit is wel gemakkelijk. Dit is wel gemakkelijk.
Ik ben nog even niet uitgesproken, als je me even uit laat praten, ja? Dus veel belangrijker is... en we hebben dat hier gewoon in Venlo ook zelf meegemaakt... Het kan toch? We hebben toch gewoon 55 mensen zitten op de Emmenstraat... waar het wel kan. Dat is toch gewoon het voorbeeld hoe het kan... hoe er geïntegreerd wordt, hoe een buurt betrokken wordt en hoe het gaat. Maar op het moment dat je gaat kiezen voor 328 plus... Nee,
we,
600...
gaan niet over, we gaan nu niet over aantallen praten, want ja, dat ja, speelt...
Nee, maar... Zorg voor draagvlak. Ik ga toch in gesprek met die omgeving.
Ik wil wel eventjes kwijt. Ik ben ervan overtuigd dat in Venlo in de breedte... geen weerstand is tegen de opvang van asiel. We hebben een morele plicht. Laten we dat even helder hebben. De manier waarop, de grootte van de locatie... dat is onderdeel van discussie. Maar er speelt iets anders. We zijn de maatschappij, en dat is niet sinds nu... dat is al een aantal jaren, dusdanig aan het polariseren... dat de schreeuwers op de flanken... dat die het geluid, het gelijk aan hun zijde denken te hebben... en daarmee de sfeer... verpesten voor een goede omgevingsdialoog. En dan weet ik niet of de kip of het ei het eerste was, dat weet ik niet. Maar daar zit wel een behoorlijke angel.
Maar op basis van wat jij zegt en wat Twan net zei... Hè, kun je toch met de stad, met de wijken en met de dorpen gaan praten... niet over waar, maar over hoe gaan we dat doen?
Paul. Ja, we doen nou net alsof je tijd genoeg hebt voor dingen. Ik hoorde gisteren minister van de Brink zeggen... dat hij duizenden plekken nodig heeft.
Ja, dat weet ik nu... Ik denk dat het te laat is om
dus dan
nu...
kun je wel overal discussies in de buurt gaan organiseren.
Ja, dat is te laat. Daar zit je niks mee op. Dat is te laat. Maar dat kun je wel leren voor een volgende keer. Toch?
Ja.
Dat is wel een fase in het proces die je hebt overgeslagen... waardoor je dus overval moet gaan doen, denk ik, Wim.
Ja, nou ja, overval. Kijk, we hadden het net over de Emmastraat. De gemeente is niet met de buurt van de Emmastraat in gesprek gegaan... van zullen we dit bij jullie gaan realiseren? Nee, die mensen die zijn daar geplaatst en er zijn goede gesprekken gevoerd... van hoe kunnen we dat in goede banen leiden? En dat was prima. Maar het besluit stond vast en ik denk ook dat dat de enige manier is.
Ja, maar we hebben het er wel over een aantal wat draagbaar is... en met een goede samenstelling van mensen. Ja. Ik ben er toevallig vanochtend langs gewandeld... en ik zie daar kinderfietsjes en alles staan. Daar zitten gezinnen die daar ook recht op hebben. Dus er zijn ook wel andere uitgangspunten toegepast.
Overigens blijkt dat het met 600 mensen... ook goed kan gaan. Hè? In het Ven aan de Wezelsweg hebben we 620 mensen maximaal gehad. Doorsnee waren het er 480, geloof ik. En dat is een noemenswaardig weinig probleem.
Dat was 20 jaar geleden en ik heb dat ook mensen uit de buurt gesproken... die toch behoorlijk overlast hadden. Maar ze hadden wel een heel goed aanspreekpunt... en er werd wel continu op geacteerd. Wel omdat de buurt er bovenop zat.
Dat zijn mensen die tegen het asiel...
Nee, dat waren niet. Dat waren omwonenden van de Wezelsweg destijds.
Ja, die
hebben wel degelijk overlast gehad, maar ze hebben wel in goed overleg continu gemonitord.
Dus kijk, dat kan wel.
En in de Wezelsweg, mijn kinderen zaten toen op basisschool De Meulen... en er kwamen veel kinderen vanuit het asielzoekerscentrum naar basisschool De Meulen. Daar zaten ouders met gezinnen met kinderen... We hoeven elkaar niet voor de gek te houden. De asielstroom van nu is een andere als van toen.
Ja, duidt dat verschil is.
Nou ja, goed. Ik ga nu geen...
Nee, maar dat wordt makkelijk gezegd. Dus
we weten dat 65% van het aantal van de instroom... mannen zijn dan wel alleenstaande mannen. En ik wil niet zeggen, dat wil ik geen plakkertje ophangen dat die crimineel zijn of weet ik wat. Maar dat vergt een andere aanpak. En dan 600 mannen verstoken van huis, vrouw en kinderen... bij elkaar in een voormalig klooster. Ik denk niet dat dat de juiste combinatie is. Want we hebben notabene een spreidingswet.
Dat is ook nooit
spreiden
gezegd,
en spreiden, weet en dat, niet klonteren.
Dat was ook niet de afspraak tussen de gemeente en het COA. Ja, dat wordt vaak zo geframed, maar dat is niet. Er lagen goede afspraken van mensen die hier ook recht hadden op asiel. Gezinnen met kinderen. Dat is helemaal geen sprake van alleen maar mannen. Dat is echt
het COA heeft uitspraken gedaan dat ze wel afhankelijk zijn... van wat er aankomt lopen en wandelen. Dat heeft het COA wel degelijk uitspraken over gedaan.
Ik ben naar een informatieavond geweest en de COA zegt zelf... wij plaatsen in Betanië wat binnenkomt. En we gaan niet sorteren, want dat is niet te sorteren. We plaatsen wat binnenkomt. En de sortering die vindt achteraf plaats als ze eenmaal geplaatst zijn. En dan praat ik over een paar maanden geleden een bijeenkomst in de Koel. 65-70% van de instroom zijn mannen dan wel alleenstaand... of vaders die vrouw en kinderen hebben achtergelaten. Als die man van de coördinator heeft, lieg ik nu een
commissie. Dat percentage is genoemd, Peter.
Maar dat is gewoon...
Maar dat is wel bijzonder, hè, want er is gewoon een afspraak op papier... Afspraak, gemaakt tussen de gemeente en het COA. En dat is, dat is die bestuurdersovereenkomst. Ja. Die hebben wij allemaal gelezen.
Maar daarom zijn
daar staat het zwaarder bed.
Maar daarom zijn wij als Vurgoed Venlo ook van mede van tegen de bestuursovereenkomst geweest. Althans tegen de inhoud. Want je kunt namelijk... Je kunt namelijk niet aan de voorkant sorteren. Want wat binnenkomt... Want alles wat te lang blijft... voor die sortering, dan krijg je de situatie wat een terapel is. Overval, boetes. Dus die zijn gebaat, COA is gebaat. En ik heb het niet verzonnen, dat is gewoon rechtuit gezegd. COA is gebaat, binnenkomen en zo snel mogelijk door naar een regulier asielzoekerscentrum. Ja. Waar Betanië
dan maar hoe, Peter, hoe moet je het dan doen met die alleenstaande mannen? Waar nee, jij van zegt dat
nee, het ik zeg niet. Ik zeg alleen, en daar, maar we dwalen af. Ik zeg alleen... Die 600 op één locatie, dat een voormalig klooster met hekken eromheen... dat vind ik geen juiste combi. We hebben het over een spreidingswet.
Hoe moeten we het dan doen?
Ik zou ze verspreid hebben. Waarom hoeft Roermond, Weert en Vendrij niks te doen? Verspreid ze dan. We hebben toch een spreidingswet?
Maar als Venlo volgens de spreidingswet... 400, 500 asielzoekers zou moeten huisvesten. Hoe zou je dat in deze stad moeten doen dan?
Ik heb nog geen spreidingswet gezien waar staat dat 400... Ik heb het over het fungerende verdeelbesluit. En er stond ooit eens een keer een indicatieve spreidingswet aan vooraf. Dat was toen onder stoom en heet water door het toenmalige demissionaire kabinet Rutte 4. Maar ik heb het over het verdeelbesluit. Nu is er een nieuwe capaciteitsraming. Die gaat verwoorden tot een verdeelbesluit... wat in december aanstaande bekend wordt gemaakt. En die aantallen, daar zullen we ons als gemeente wellicht aan moeten houden. Maar dan wel als er goed gespreid wordt. En niet klonteren, want we zijn aan het klonteren.
Met goed gespreid bedoel je over alle gemeentes?
Het ministerie...
Maar als de gemeente Venlo de opdracht krijgt om 400 mensen te huisvesten... hoe zou je dat dan in jouw ogen moeten doen?
Ik denk dat je misschien die moet verdelen over 3 locaties...
Ja?
Er zijn genoeg leegstaande kerken, ik noem maar wat. Ik weet het niet, ik ben geen bestuurder.
Nou ja, ik vind het geen probleem om dat te spreiden over meerdere locaties. Ja. Als die mensen maar op een goede en een menswaardige manier worden opgevangen.
Precies.
En als dat één keer in zijn deur buurt, zeggen we in Venlo.
Ja, maar dat is een probleem.
Of 3 keer zijn deur.
Ja, dat is een probleem van COA. COA heeft zelf op diezelfde avond aangegeven... dat een asielzoekerscentrum van 250... bezoekers break-even kan draaien. Het doet niet minder en het hoeft ook niet per se groter. Ik verzin het niet, hè. Het zijn woorden van het COA.
Twan?
Ja, het liefst zo min mogelijk, maar na wat we aangeleverd krijgen... en wat de wet voorschrijft, dat zullen we uit moeten voeren. En er zijn, denk ik, meerdere opties. En centraliseren op één locatie, zoals men nu voor ogen heeft... op Betanië, absoluut dan.
Nou, maar die keuze is gemaakt, hè?
Die keuze is gemaakt dat er 328 gaan komen voor 4 jaar. Dat is een keuze die gemaakt is.
Ja, met een optie voor 620, geloof ik, hè?
Nou, ja, maar dat is een optie, inderdaad.
Die optie is mij niks van bekend, van een optie.
En als, stel dat die optie belicht wordt... Ja, dan komen jullie weer in de actie staan.
Fase 2 is dat.
Ja, fase 2, dan komen jullie weer in de actie staan.
Ja, ik denk dat het belangrijk is om eens eerst te kijken... hoe het gaat met die 328. Ja. Als dat een groot aantal blijkt en dat voor overlast zorgt... dan moeten we zorgen dat die andere asiel... die we nog extra moeten doen, en dat zijn er misschien 100... Nou, die moeten dan andere plekken vinden. Maar misschien valt het ook wel heel erg mee met de overlast. Heeft het COA het allemaal goed georganiseerd? Dat kan ook. Ja. En dan vind ik het op zich helemaal geen probleem... om daar nog wat mensen bij te zetten.
Maar als fase 2 ingezet wordt, stel... dan mag de raad daarover beslissen of moet de raad over beslissen... of ligt dat bij het college?
Ja, daar moet de raad over beslissen.
Maar Peter, jullie hebben toch als vorige raad voor 328 gestemd voor 4 jaar? Dan gaan we ons daar toch aan houden, of
nee,
niet?
Nee, dat leg je verkeerd uit. We hebben op 17 december de omgevingswet besproken, vastgesteld voor fase 1. Er is een amendement van 1 lokaal ingediend om het... aantal asielzoekers 55 tot een max van 328 te laten zijn. Ja? 328 is toevallig fase 1. Maar de bestuursovereenkomst praat over 600 verdeeld over 2 fases. En ik ben ervan overtuigd dat die tweede fase die gaat er gewoon komen. Want dat zegt de bestuursovereenkomst. En we hebben in december maar gesproken over omgevingsvergunning voor fase 1. Er is niet gesproken over een totaal, nee, fase 1.
En dan dus moeten jullie als raad hier aan zetten.
Dat amendement, dat houdt geen stand op het moment dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor fase 2.
Oké. Dat betekent dat jullie als raad, dat er omgevingsvergunning moet komen, weer aan zet zijn. We gaan dit vandaag niet oplossen.
Nee.
We gaan er nog gegarandeerd heel veel woorden aan wijden in de nabije toekomst. We moeten dit gesprek afronden. Inmiddels is ook aangeschoven Sanne Cornelissen, welkom.
Dank je wel.
We gaan na de muziek gaan we met jou aan de slag.
Oh jee.
In de hoop dat je echt bent.
Sorry?
In de hoop dat je echt bent.
Ja, zeker ben ik de echte. Ja, ik zit hier gewoon helemaal.
Oké. Muziek.
Dicht ons rechts verraad, ik word meteen verblind. Dicht zo'n steeg wees alles van begin, wie is aan het eind? Voor mekaar gemak, ik wil niks anders dan steeg. Maar in de spotlight tikt de klok toch wat te snel voor mij. Ik wil actiever ons allein. Ze komt meer vrij. Wie hart en ik ook renden, Tite rent mij weer voorbij. De nachten buurt al de dag, zien alweer oren op paard. Spelen de tenten plat, maar het is veel te vroeg laat. Ik haal van de aandacht in mijn leven, maar toe zit sticht te wachten, wie zich leefde aan dicht druk in geven. Dit stapel gek op dicht, maar vroeg mee gaat. Wie zit er tussen tegen mij? Ik wil
ja, dit waren de Herfsthanenband met Voor Os Alleen. En dit nummer heb ik stiekem uitgekozen vanwege de titel Voor Os Alleen. En ik denk dan altijd, het land is niet voor os alleen. En de stad is niet voor os alleen.
De stad van het Rijn.
In combinatie met het nummer wat we eerder hebben gehoord, Respect, denk ik dat ik een uitstraling heb willen geven. We gaan naar de column, Paul.
Oké. Goed en slecht nieuws. We zijn net terug van een 10-daagse vakantie in het Engelse Lake District. The loveliest spot that man has found, schreef de dichter William Wordsworth. Ik denk dat zijn woorden zo'n 150 jaar dat data nog steeds actueel zijn. Wat een schitterend palet van bergen, meren en weldadig groen. Zo weggelopen uit de schilderij van William Turner, grondlegger van de Engelse landschapskunst. Het huisje dat we gehuurd hadden was al helemaal een plaatje. Een laat 19e eeuws cottage met een sfeervol antiek interieur. In the middle of nowhere en een diepblauw meer gelegen. Zonder telefoonverbinding en met maar zeer beperkt internet. Een oase van weldadige rust. Tot zover het goede nieuws over onze vakantie. Deze had echter ook schaduwzijden. Waar ik de beschrijving blijkbaar overheen gelezen had. Ons huisje was alleen bereikbaar via een single-track road met gevaarlijke hellingen, waarop passeren bijna ondoenlijk was. We hebben het overleefd, maar ik heb er nog een knoop van in mijn maag. waar ik ook nog een knoop van in mijn maag heb, zijn de beelden die ik in het spaarzame moment dat ik wel internet had, in Nederland tot me nam. Beelden van, naar gezegd wordt, bezorgde burgers die in actie komen tegen de opvang van vreemdelingen, voornamelijk afkomstig uit oorlogsgebieden. Optochten, lawaaidemonstraties, vrouwenmarsen, rellen, vuurwerk en, in Loosdrecht, zelfs brandstichting. Het hield maar niet op. Onder de demonstranten bevonden zich nota bene politici, zoals Mona Keizer en Gidi Markeshauer. Met hun aanwezigheid nog meer olie op het vuur gooiend. Ik schrok van de beelden. Zijn er dan geen normaal denkende Nederlanders meer? Vroeg ik me na het lezen van alle berichten in de media af. Mensen die zich laten leiden door de feiten, die met lange na niet zo ernstig zijn als sommigen ons willen doen geloven, en niet door fabels. Mensen die zich niet hebben laten meeslepen in de asielzoekersoorlog op het internet en op eigen gewin uitzijnde influencers en populisten. Een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau maakt mij wat minder somber. Het draagvlak voor AZC's blijkt de laatste jaren niet minder geworden. Er is altijd een kleine groep geweest die er negatief tegenover staat, maar over het algemeen is het draagvlak positief en neutraal. Bovendien, als een AZC eenmaal bewoond wordt, leven de bewoners doorgaans in harmonie met hun omgeving. Kortom, hoogste tijd dat de nu nog zwijgende meerderheid haar stem verheft om aan de gekte van de laatste maanden een einde te maken. Om de schreeuwers die nu het debat lijken te bepalen een halt toe te roepen. En om een stichtelijke boodschap te eindigen: de liefde moet overwinnen en niet de haat.
Dankjewel, Paul. Sanne, denk je dat die door AI heeft gebruik gemaakt?
Ik denk dat dat helemaal door Paul is.
Ik weet niet eens hoe het werkt. Dus.
Nee, maar dat merk je dus wel.
Wat merk je dan?
Je merkt dat er menselijkheid in zit, mening, gevoel. En als je het door AI laat schrijven, dan herken ik de zinnen, de zinsopbouw. Ik herken toch wel weinig mening, weinig persoonlijkheid erin. En dat had je hierbij niet. Dus dit is precies hoe het door een mens geschreven is. Ja.
Sanne, voor onze luisteraars, hè, zou je heel kort kunnen duidelijk uitleggen dat AI, wat moeten we daaronder verstaan? Ja, kunstmatige intelligentie, maar wat is dat? Hoe werkt dat?
Het is eigenlijk een term die al sinds 1956, 1960 ongeveer ontstaat. Het is ze probeerden daarmee machines te laten denken en taken uit te voeren die normaal gesproken onze brein nodig heeft, intelligentie nodig heeft van de mens. En sinds eind 2022 komt ChatGPT. En dat is eigenlijk de vorm van AI die AI bekend heeft gemaakt. Dat is een chatbot, dus daar kun je mee praten, dus kun je dingen typen. Een prompt heet dat, een instructie geven en dan krijg je antwoord. Dan kun je dus teksten schrijven, maar je kunt ook beelden maken of stemmen of video's maken. Allemaal door middel van het aansturen van zo'n AI-tool.
Maar eigenlijk komt het erop neer dat alles wat op computers gezet en op servers gezet wordt, op die centrale computers, daar gaat ChatGPT uithalen wat die nodig heeft om antwoord te kunnen geven op jouw vraag.
Ja, dus dit is generatieve AI. Dus het maken van nieuwe content gebaseerd op data waar die op getraind is. Dus ChatGPT is een AI-tool. Je hebt er heel veel meer. En eigenlijk is het getraind op heel veel stukken data. Miljarden stukken data, boeken, websites, artikelen. En dan kun je dus vragen stellen. En dan gaat zo'n model dan, waar we het dan over hebben, gaat zoeken naar patronen en data. En gaat bepalen wat is nou het meest waarschijnlijk antwoord op basis van al die data die heeft. Dus het gaat steeds eigenlijk patronen ontdekken. En dan vraag ik bijvoorbeeld, wat kun je mij vertellen over Venlo? Dan gaat het door hele de data gaat het zoeken. En dan woord na woord wordt voorspeld wat het beste antwoord is.
Maar dat betekent dat allemaal die datacentra die we ook in Nederland heftig zien verrijzen overal en in Amerika, zeg maar, over de hele wereld, die zijn aan elkaar gekoppeld?
Nee, want eigenlijk iedere AI-tool heeft eigen datacenters in principe. Vaak zijn het Amerikaanse of Chinese bedrijven. Dus bijvoorbeeld ChatGPT is een Amerikaans bedrijf. De datacenters staan dan ook in Amerika. Dus op het moment dat je het gebruikt, stuur je dus ook data naar Amerika. En komt er weer terug. Nou, nu heb je ook vanuit Microsoft bijvoorbeeld een AI-tool. Een Microsoft Copilot. Dat draait op het model van ChatGPT. Maar je gebruikt de datacenters die in West-Europa staan. Nou, dat is voor privacywetgeving en GDPR en AVG. Is dat gunstiger voor mensen?
Die zijn Amerikaans bezit.
Microsoft is natuurlijk weer een Amerikaans bezit, maar de manier hoe we omgaan met data en de wetten die we daarvoor hebben, dus in Europa, en hoe we dus met data en privacy omgaan, die worden wel gehandhaafd zoals we dat hier willen in Europa.
En dus als je gebruik maakt van een tool die ergens in Amerika of in China zit... Ja. Dan lever je je eigenlijk uit aan Amerika en China.
In principe wel. Nu zijn er, kijk, het zijn enorme bedrijven... en er zijn manieren om het uit te zetten dat je niet wil dat zij leren van wat jij geeft... Dus dat heet dan het model trainen op jouw input. Nou, dat willen heel veel mensen niet. Want dan kunnen andere mensen ook weer terugvinden wat jij invoert. Dat kun je vaak uitzetten. Maar dan nog stuur je wel data naar Amerika. Maar dat is eigenlijk hoe we al heel lang werken. Ik bedoel, als je Google gebruikt, dan doe je dat ook. Als je Microsoft gebruikt überhaupt, werk je ook met SharePoint en externe servers. En Google Drive, ik zeg maar wat. Het zijn allemaal externe servers waar we mee werken.
Nou heb jij psychologie gestudeerd op de Universiteit van Amsterdam.
Ja.
Biologische psychologie, of zeg je dat verkeerd?
Ja, beide. Ik heb psychobiologie gestudeerd. Dat is eigenlijk alles over het brein. En toen heb ik eerste les gekregen over AI. En toen, na een jaar, ben ik daar psychologie bij gaan doen... omdat ik iets meer de menselijkheid en gedrag erbij wilde. Dus in plaats van het onderzoek.
Eigenlijk ben je hetzelfde als die professor... die altijd op de televisie Scherer heet.
Erik Scherder. Nou, dat is een enorme compliment als je me daarmee vergelijkt.
Nee, maar je is dezelfde achtergrond zo'n beetje. Alles over het brein weet.
Ja, hij is daar iets dieper in geleerd. Hij is professor. Maar waar hij over praat, begrijp ik wel.
Oké. Nou, je bent in die studie in aanraking gekomen met AI. Je vond het zo interessant dat je erop doorgeborduurd bent. En vervolgens ben je twee boeken gaan schrijven.
Ja, hoppa, twee gelijk.
Wat was voor jou de uitdaging om dat te doen?
Nou, de reden allereerst...
Overigens, allebei niet tegelijk, maar wel een jaartje ertussen maar. Hè? Knap werk, hoor.
Een jaar tussen. Nou, en dat heb ik ook kunnen doen... redelijk dankzij AI. Ik mocht van de uitgeverij Spectrum niet AI gebruiken... om te schrijven en wel om te sparren. Nou, dat zorgt er wel voor dat ik veel sneller onderzoek kon doen. Bijvoorbeeld veel sneller alle wetenschappelijke artikelen erbij kon halen. Veel meer kon sparren en samen met mijn kennis het boek kon schrijven. Maar de reden waarom ik dat wilde schrijven is omdat ik ben gestart... toen ChatGPT kwam eigenlijk net iets daarna... met het geven van workshops en lezingen. Over dit onderwerp, over AI. Omdat ik vind productiviteit heerlijk al heel lang. Ik vind efficiënt werken vind ik lekker. En AI is daar gewoon een goede vorm van, een tool voor om efficiënter te kunnen werken. En die combinatie met gedrag en gedragspsychologie. Ik zag daar eigenlijk in dat eigenlijk het moeilijkste is van alles. De technologie uiteindelijk is niet zo moeilijk. Want je stelt in principe gewoon vragen en je krijgt output. Maar uiteindelijk, we werken al heel lang op dezelfde manier. We zoeken op dezelfde manier. We leven op dezelfde manier. En dat aanpassen zag ik dat het moeilijkste was. Dat is echt gedrag. Dus ja, gewoonteverandering bijvoorbeeld. Dat was de reden ook waarvan ik dacht... nou, ik denk dat ik een eerste boek wilde schrijven. Omdat ik vond dat dat een verhaal was dat verteld kon worden. En vooral omdat het heel veel mensen praten in zoveel technische termen... wat de helft van de bevolking helemaal geen zin in heeft. En daardoor helemaal niet openstaat voor de boodschap. Dus ik probeer op een hele toegankelijke manier te vertellen hoe het werkt. En ook met hele praktische, simpele stappen ervoor te zorgen dat mensen hun gedrag veranderen. En dat is gewoon een van de basisprincipes van gedrag veranderen. Heel relevant en met heel veel hele kleine praktische stappen gedrag veranderen. Dat was mijn eerste boek. En dat was Me, Myself en AI. Nou, dat is eigenlijk, ik mag van geluk spreken, het is een bestseller geworden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Toen was heel, heel erg fan van AI in dat boek. Dat ben ik nog steeds wel. Maar in het jaar is dat toch ook wel veel veranderd. Want ik merk ook, wat AI ook doet, het maakt ons ook wel luier. En dat is wat ik dus heel veel zie. En wat ik net al zei over die teksten. Wat je nu heel veel ziet, is mensen die veel AI gebruiken. Die gaan heel lui alles copy-pasten. Die maken zo'n column met AI. En dat wordt steeds algemener, steeds vlakker en steeds minder persoonlijk. En dat zit er echt... Dat gaat er heel snel in. Omdat wij gewoon van nature als mens best wel luie wezens zijn.
Maar jouw oproep is eigenlijk... Het zorgt dat je er niet luier van wordt. Maar denk jij niet dat de mens brein zo sterk is... dat luier gaat overwinnen?
Ik denk dat we op dit moment te snel in de valkuil trappen... dat we dus heel lui het gaan gebruiken. En dat we ons denken eigenlijk gaan overslaan. Maar dat we ook in een fase zitten. Kijk, ChatGPT is al 3,5 jaar. En we zitten nog midden in een hele verandering. En ik denk dat dit juist het moment is om ook te vertellen... Oké, hoe gaan we er wel goed mee om? Dus als ik heb heel veel onderzoek de laatste maanden bekeken. En er komt steeds meer onderzoek over naar buiten. Waaruit ook blijkt dat We worden inderdaad luier, als we het op de luie manier gebruiken. We worden dommer op bepaalde vlakken. En dat is in sommige gevallen helemaal niet erg. Dus we zijn nou eenmaal... Het gaat bepaalde dingen van ons overnemen, wat prima is. Als wij maar heel bewust zijn van waar wij als mensen ook beter in zijn. En op dit moment is het zo'n grote verandering... dat dit ook momentum geeft om juist het juiste gedrag aan te leren. En daarom vond ik het heel belangrijk om dit tweede boek snel te brengen. Dus in plaats van als tegengeluid ook wel op... Nou, ook wel op bevestiging van oké, we kunnen inderdaad luier en dommer worden. En dat is inderdaad een heel sterk iets vanuit ons gedrag, vanuit ons, hoe wij gebouwd zijn. Maar als wij nu ook leren om er slim mee om te gaan, dan kunnen we dat nu beter leren dan dat we dat over een jaar doen. Als alles alweer helemaal ingebakken zit in ons.
Helemaal waar. We hebben hier drie raadsleden aan tafel zitten. Twan, ja. Jij zit net in de raad. En jij hebt het misschien nog niet gedaan, maar Wim die zit al jaren in de raad.
Heel te lang.
Als jij nou een tekst moet maken die je in de raad aan de orde wil stellen... maak jij gebruik van AI?
Nee, niet op die manier. Ik gebruik AI vooral als een soort van zoekmachine om informatie op te halen. En wat ik dan toch nog vaak ook wel heel, heel interessant vind... is dat ik toch vaak ook zie dat die informatie niet klopt. En zeker ook als het gaat over politiek, hè, want politiek beweegt. Dat staat nooit stil, dat is heel erg interactief en noem maar op. En dan denk ik van, hé, daar staat iets, maar volgens mij klopt dat niet. En dan ga ik doorvragen. En dan zegt hij ook wel eens van, oh ja, sorry, ik had het niet goed. Ja. Dus dat vind ik dan wel heel grappig om te horen. En ik vind het wel heel interessant dat jij dus zegt van... ja, mensen moeten wel zelf na blijven denken. Dat is inderdaad waar.
En dat is eigenlijk, maar hier zeg je eigenlijk al iets... dat ja. De combinatie tussen wat je weet versus wat je daar leest... en dat is heel belangrijk, dat je het goed kunt beoordelen... Ja. Kritische vragen kunt stellen in plaats van ervan uitgaan dat het klopt. Want het geeft niet per se feiten, dat moeten we checken. En vanuit de ervaring weten we dat daar een nuance in zit. En dat is iets wat wij moeten toevoegen. Want heel veel mensen doen die luie manier is... oh ja, dat klinkt goed, lekker, ik gooi het lekker online. En waardoor bijvoorbeeld motivatiebrieven ook super algemeen worden. Ja. Maar, en ook bijvoorbeeld advocaten, bijvoorbeeld, de mensen komen daar aan met hun eigen advies. Cliëntik, zeg maar wat. En dan moeten de advocaten toch maar zeggen van... ja, maar daar zitten toch allemaal regels aan verbonden. We hebben nog steeds experts nodig. En dat, die combinatie is dus zo belangrijk. Want het zoeken maakt het wel heel erg fijn.
Ja, zeker.
Als je maar blijft nadenken over de output.
Peter, maak jij gebruik van AI in je raadswerk?
Ik maak gebruik van AI om mijn eigen brein te completeren. Want ik weet zelf niet alles. Maar als ik iets schrijf, dan is het wel van mezelf. En ik gebruik AI als ik iets niet weet, precies wat Wim zegt. Google kan het ook opzoeken, maar AI zoekt het net wat efficiënter op. Ja. En wat ik heel belangrijk vind, als je wel eens een bijlage hebt van 200-300 pagina's, ambtelijke bijlages, nou, daar staat meestal 6 keer hetzelfde in. En dan vraag ik gewoon AI, geef even een conclusie. En dan niet dat ik het dan niet meer lees, maar dan weet ik waar ik moet gaan kijken om me daarin te verdiepen. Dat is eigenlijk, maar het is geen pen voor mij geworden.
Ik was gisteravond bij de lezing van Sanne bij Boekhandel Koops. En ik had de uitzending voorbereid. En jij zei van, ja, hij kan ook notulen maken. Hè? Dus ik heb een foto geknipt van mijn aantekening. Ik zeg, orden dat is. En dan krijg je vervolgens een leuk lijstje wat ik jou allemaal kan vragen. En dan ben ik nu aan de afvink.
Nou, ideaal.
Leuk. Twan, denk je dat je gebruik gaat maken van AI?
Ik maak er zeker gebruik van. Zowel, zakelijk bij mijn werk als ook in de politiek. Ook voor analyses te maken. Maar je moet je terdege beseffen... dat
jij bent financieel. Achtergrond, hè?
Nee, is gewoon commercieel. Commercieel. Okay. Nee, wat je vraagt aan chat, dan moet je ook begrijpen wat je vraagt, hè? Niet vragen om te vragen. En het antwoord wat je krijgt, moet je ook begrijpen. Dan moet je kunnen verwoorden alsof je het zelf hebt gemaakt. Ik heb wel het idee dat chat mij beter begrijpt.
Dan?
Ja, steeds beter begrijpen.
Gewoon überhaupt.
Kan chat dan leren om de vrager te gaan begrijpen?
Ja, er zit een soort geheugenfunctie in. Dus die leert jou beter kennen en kan daardoor beter inspelen op de vragen. Wat ik eigenlijk hier wel hoor, is eigenlijk wat ik door heel Nederland en België, over de wereld eigenlijk zie. We gebruiken het allemaal heel erg om teksten te schrijven en dingen te zoeken. Maar als we daar een stap verder in gaan en we gaan sparren... en dat is echt een hele andere manier van denken en vragen stellen... waardoor je zelf weer op ideeën komt, dan zijn we een stap verder. En zo zie je, dat gaat allemaal wel gebeuren.
Maar mag ik eens vragen? Gaan we in de toekomst een periode krijgen of een moment krijgen dat ChatGPT leidend wordt? AI is dan nog steeds leidend of niet? Of gaat alles overgenomen worden? In veel branches is dat natuurlijk al zo, met name de marketing, et cetera. Maar een politicus bijvoorbeeld, gaat het helemaal Dan kun je net zo'n pop er neerzetten.
Nou ja, en dat is dus wel wat er dus nu gebeurt. Dus kijk, als ik het even kleiner maak en wij gaan met elkaar mailen bijvoorbeeld. En we gaan een mail schrijven en dan mijn collega gaat het samenvatten door AI en weer een mail terugsturen. En dan gaat die ander weer de mail terugsturen met een chatbot. Dan zijn chatbots met elkaar aan het praten. Dat is waarschijnlijk niet de vorm van hoe wij gaan communiceren in de toekomst. Ja. En dat lijkt me ook niet de meest handige manier van werken. En de vraag die ik het belangrijkst vind op dit moment is... Op dit moment geven wij alles aan AI omdat we gewoon lui zijn en dat heel erg lekker vinden. Maar wij zijn ook beter in bepaalde taken. En dat bewustzijn van oké, waar willen wij juist de tijd aan besteden? En dan kunnen we echt wel AI gebruiken om te sparren, om bepaalde analyses te doen en daar zelf weer ideeën uit te krijgen. Maar dat het leidend is en een keuze mag maken in bepaalde zaken, dat gaat te ver. Maar dat wordt wel eens gedaan. Dus...
Maar waar ik me bijzonder aan stoor is hele verhalen op Facebook.
Ja.
Daar kun je aan zien dat ze door chefs AI-box worden gemaakt, want er zitten overal icoontjes bij. Dat doe je niet zelf. En dan denk ik bij mij, dat zijn gewoon lege verhalen.
Ja.
Alleen maar tekst om meningen te vormen of te spuien.
Ja.
Maar inhoudloos.
Precies dat.
En dat vind ik eigenlijk wel weer gaat. Een bedreiging.
Het is een bedreiging. Ik denk eigenlijk dat als de drempel om dingen te maken en online te gooien is steeds lager.
Ja.
Waardoor je eigenlijk als persoon harder moet schreeuwen in een ruimte vol met meer volume eigenlijk.
Ja.
En als iedereen op deze luie manier AI-tools gebruikt, dus het onderscheidende tussen ons, tussen bedrijven, tussen mensen, is hoe wij het gebruiken. Hoe je je eigen denkvermogen erin toepast en wat je eigen mening daarin is. En dan kun je nog steeds AI gebruiken als je maar jezelf toevoegt.
Ja.
En daar zit het verschil. Het probleem, of nou ja, het probleem is dus eigenlijk dat we gewoon dat luie zo lekker vinden. We denken dat is lekker geschreven. Maar het verschil en de kwaliteit ga je merken als je jezelf het doet.
Nee, maar dat zie je ook.
Ja,
maar
zeker
trouwens ook wel een kans hè, dat mensen niet meer gaan communiceren met social media, maar met elkaar.
Ja, dat zou een hele mooie toekomst zijn. Ja.
Ligt dat eens even naar dat...
Nou, kijk, nu communiceren we via social media van wat vind jij en wat vind ik. En je luistert naar elkaar en je reageert op elkaar. Maar als je concludeert dat dat niet meer werkt omdat AI ertussen zit...
Ja.
Nou, dan zet je die telefoon, die gooi je weg en dan ga je weer met elkaar praten.
Precies, en dat is hopelijk... dichterbij als...
Ja, dat hoop ik ook echt, Peter.
Ik zou dat ook een mooie toekomst vinden. Ik weet niet of het heel realistisch is, maar dat zou voor mij ook een mooi scenario zijn. En wat je namelijk ook ziet is, wij mensen zijn gewoon beter in... we hebben meer empathisch vermogen, sociale skills. En dat zie je ook, dat echt de skills van de toekomst zijn. Je kunt het vertalen van data richting mensen. Dus gesprekken voeren met elkaar. Maar wat je nu ook ziet bij jongeren, ook bij mezelf en vast ook bij jullie... dan dat je toch soms even wat wil checken. En toch eventjes iets wil opzoeken, terwijl we dan buiten het gesprek
Maar dat is iets anders. Maar als je het, wat ik al net zei op Facebook... je hoeft ergens geen verstand van te hebben.
Ja.
En dan lijkt het alsof je er verstand van hebt. Althans, voor een hele grote groep lezers. Terwijl inhoudelijk zeg je eigenlijk niks.
Het gaat wel veranderen, hoor, dit. Ik weet het. Zeker, want
Peter, maar dat is in de gemeenteraad ook soms, of niet?
Wel, ja.
Ik beschrijf ook in mijn boek van dat zo'n bullshit detector, zo noem ik het.
Ja?
Nou ja, dat je dan, dat gaan we echt wel herkennen. Kijk, nu herkennen enkele het, maar uiteindelijk gaan we het allemaal wel herkennen. Als je steeds dezelfde teksten voorbij ziet komen, ga je het herkennen en dan gaat het gedrag überhaupt al een beetje veranderen.
Teksten misschien wel, hè? Maar je liet gisteravond bij de Dinskoplein een foto zien van jouzelf.
Ja.
Eentje met boeken, allebei met het boek in de hand. Eentje met de ogen gesloten. Eentje met de ogen open. En toen liet jij de mensen raaien. Wat is nou de echte foto?
Ja.
En ze hadden het bijna allemaal mis op eentje na.
Ja, dus eigenlijk wat dat nu zo is met beelden. Je kunt niet meer onderscheiden wat echt en wat AI-generated is dan. Gegenereerd is. En datzelfde geldt met nieuwe foto's maken bijvoorbeeld. Dus je kunt eigenlijk alles maken. Als je de juiste vraag weet te stellen, dan ga je het niet meer herkennen. Maar dan zeg ik het al eigenlijk, de juiste vraag stellen. Daar zit ook vaak de winst. Dus we kunnen vragen, hey, maak een afbeelding van een hond. Of maak een afbeelding van een hond waarbij dat je heel veel meer details geeft.
Maar nou,
de algemene output hier.
Maar je gaat straks gaat de wereld vragen van een doorsnee iemand, probeer het onderscheid te maken tussen echt en fake. Ja. Ja, dat is toch bijna niet meer mogelijk?
Dat is niet meer mogelijk. Dat is op dit moment niet meer mogelijk. Het was tot 3 maanden terug was het veel meer mogelijk dan wat het nu is. En dan denk ik, op dit moment willen we dat heel erg graag weten. Vooral, nou ja, wat is nepnieuws en wat is niet nepnieuws bijvoorbeeld.
Ja.
Dat kun je nog checken door de bron te checken. Dat is het belangrijkste.
Je gaat maar dan vraag je wat van mensen, hè?
Ja,
om bronnen te gaan checken.
Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel heel verpand. Wij krijgen een nieuwe vloer in de huiskamer.
Ja.
En de leverancier zegt, hier heb je een tool. Maak je een foto van je huiskamer en dan doe je die code. En dan heb je die vloer. En er komt een foto.
Ja.
Van jouw huiskamer.
Met mijn huiskamer. In die vloer die wij mogelijk willen
gaan. Dat is ideaal, toch? Kun je heel veel geld
schelen.
Precies,
ja. Dat vind ik wel...
Ja, zeker. Nee, dat zijn hele mooie dingen. Ja,
dat is mooi. Maar
wat ik interessant vind, hoe gaat het dan met de rechtspraak? Met juridische zaken? Je hebt bewijsmateriaal. Ja. En wie gaat dan zeggen dat dat echt of niet echt is?
Ja, je ziet dus nu al dat mensen claims indienen die inderdaad AI gegenereerd zijn. En op dit moment zijn er gewoon geen betrouwbare tools om te detecteren of het echt of nep is. Maar dat gaat ook verbeteren. Dus uiteindelijk, op dit moment zitten we in zo'n tussenfase. Uiteindelijk gaan er echt wel goede betrouwbare tools komen die dat wel goed kunnen detecteren.
En maken we dan met AI waarschijnlijk?
Nou, zeker.
Ja. We staan nog maar aan de vooravond.
Ja, zeker weten. Zeker.
Ik zou, als ik daar bedreven in ben, Twan Schoemkes iets kunnen laten zeggen en dat wijd verspreiden, wat eigenlijk haak staat op wat die.
En dat gebeurt.
En niemand kan het meer onderscheiden.
Nou, in het geval van politici die uitspraken doen, moeten Meta, dus het bedrijf achter Instagram en Facebook, moet eigenlijk detecteren dat zo'n politicus dat niet kan zeggen. Dus dat wordt steeds vaker tegengehouden. Maar in enkele gevallen kan het zijn dat dat toch online komt.
Maar kan Meta, heeft Meta gereedschap, tools in handen om dat te achterhalen of het echt is wat ik plaats?
Dat hebben ze. Dus er komt ook heel vaak automatisch bij te staan AI gegenereerd. Maar dat is niet in 100% van de gevallen nog. Dus we gaan daar echt wel naartoe. Maar dus dat is nog niet waterdicht.
Hoe zit het met wetgeving inderdaad? Is de wetgever ook al volgend hierin?
Uiteraard te laat.
Ja. Altijd te laat.
Ja.
Dat is logisch, toch?
En die technologie gaat zo snel op dit moment. Dat is niet bij te houden. Nee. Zelfs voor mij, ik ben iedere dag ermee bezig, is het ook niet bij te houden. Je hebt ook de AI Act. Die zegt, de Europese AI Act, die zegt eigenlijk bijvoorbeeld dat we geen keuzes mogen maken aan de hand van AI. Dus ik zeg maar wat met sollicitanten afwijzen. Dat mag een AI tool niet doen, dat moeten wij als mens doen. Maar dat is een hele grote, heel groot document dat nu al heel vaak is aangepast. Ja, omdat de technologie zich steeds versnelt. Dat is een nieuw concept en nu zijn ze al best wel ver hoor. Maar...
Sanne, in je eerste boek ben je helemaal verliefd op AI.
Ja.
En in je tweede boek word je al heel kritisch.
Ik ben nog steeds optimistisch. Maar ik ben dus inderdaad wel kritisch. En ik sta nog steeds achter mijn eerste boek, omdat het gaat om gewoonteverandering en gedragverandering. Maar die tweede vond ik dus heel belangrijk om te vertellen en ook die kritische noot te geven. Omdat ja, we ons bewust moeten zijn van hoe wij ermee omgaan. En als we zo doorgaan, ook bijvoorbeeld op scholen, ook richting werk, ook richting ons zoeken, ja, dan gaat ons brein erop achteruit en dan gaat onze skills erop achteruit.
Gisteren, naar aanleiding van die lezing, had ik nog een gesprek met iemand en dat ging erover van de rol van het onderwijs in dit verhaal. Ja. Als je kijkt naar pedagogische academies, hebben die al een vak AI, zodat kinderen op hogere klassen van de basisschool, middelbaar onderwijs, dit soort technieken een plaats weten te geven? Wordt er al aan gewerkt?
Ik weet, ik kom op wat universiteiten en hogescholen door Nederland. Ook wel op basisscholen. En ik zie verschillende situaties. Ze zijn er natuurlijk wel mee bezig. Docenten zijn er waarschijnlijk nog minder mee bezig dan studenten. Maar dat er verandering plaatsvindt en dat er in ieder geval iets in beweging is gezet, dat weet ik zeker dat dat overal gebeurt. Sommige universiteiten bijvoorbeeld hun eigen chatbot die veilig gebruikt mag worden. Dus andere docenten hebben er al voor gekozen om een andere manier van lesgeven te krijgen. Om bijvoorbeeld kritisch denken te stimuleren in plaats van heel erg te zitten op cijfers en deadlines. Wat heel erg dat snelle, luie gedrag juist stimuleert. Maar dat er veel nog moet veranderen, dat is sowieso een feit. En dan ook daar zie je per maand heel veel beweging. Ik ben benieuwd hoe snel dat gaat veranderen. Maar op zich, ik heb daar, ik denk nu steeds meer goede hoop in. Ik denk tot een maand geleden dacht ik van, oh, dit gaat heel langzaam.
Okay. Als ik nu in het ziekenhuis kom, dan is de receptie weg.
Ja.
Er staat een automaat bij de ingang. Ik moet mijn geboortedatum intoetsen, rolt er een kaartje uit. Naar de computer van de arts wordt een seintje gegeven dat ik er ben. En wie ik ben. En hij opent zijn computer als ik daar zit. En hij weet alles van mij. Dit gaat toch ten koste van werkgelegenheid?
Nee, ik denk
of heb ik het mis?
Ik denk dat werkdruk juist
gebrek aan werkgelegenheid noopt de zorg om dit te doen.
Ik denk dat dit een goede afweging namelijk is van oké, in hoeverre... Dat menselijke vinden we heel erg belangrijk. Maar ik denk in dit geval, volgens mij is de werkdruk enorm hoog. Bij huisartsen, bij ziekenhuizen. Nou, dan kan op die manier natuurlijk wel weer positief werken. Als we maar niet te verder in doorgaan... en dat je zelfs een huisarts straks als een AI-agent, een AI krijgt... nou ja, dan gaat het natuurlijk te ver. Het
gebeurt natuurlijk al een beetje, hè? De mensen thuis
gaan
checken, wat heb ik?
En dat is prima, denk ik. Tot vorig jaar juni mocht ChatGPT dan nog diepe medische adviezen ingeven. Dat mag hij niet meer. Eigenlijk alle AI-chatbots niet meer. Maar het kan wel een stukje zekerheid teruggeven of onzekerheid wegnemen. Wat nou positief kan zijn. Wat misschien ook de aanvragen bij huisartsen omlaag houdt, zeg maar. Maar van de andere kant, ga alsjeblieft altijd naar een expert als er problemen zijn. Psychologische hulp nodig is, et cetera. Daar hebben we echt experts voor nodig. En daar gaat een chatbot niet het beste advies in geven.
Daar waar natuurlijk druk staat op de werkgelegenheid, is het een prima aanvulling. Maar het kan natuurlijk straks ook zomaar anders worden, dat we hogere werkloosheid krijgen.
Ja.
En dat ChatGPT of AI werk gaat afstoten.
Ja, maar
voor de werkloosheid.
Het personeel was onderhand verworden tot administratieve medewerkers. Hè? En ik ben blij dat ze weer terug de verplegingen gaan en de zorg. Want daar was de druk hoog. En dan de computer mijn kaartje op.
Jij, Peter, hebt het laatste woord. Want we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Ik moet alle gasten gaan bedanken. Sanne, jij bedankt. En op naar het derde.